Welkom bij Radio Maria.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman. Darius bracht Nick en Nasir net buiten Damascus in een kleine herberg onder en liet Meres achter om hen in de gaten te houden. Ze hadden strikte instructies uit de buurt te blijven, tot hij hen liet ontbieden. Het laatste wat hij kon gebruiken was een moordenaar die opeens de Babylonische broers langs zag wandelen. Darius wist dat het verrassingselement zijn beste wapen was tegen deze onbekende vijand van de koning. Als de moordenaar erachter kwam dat ze hem op de hielen zaten en inmiddels in Damascus waren, dan zou hij zich zo grondig verstoppen dat ze hem nooit meer zouden vinden. Het paleis in Damascus leek wel een miniatuurparadijs. Alles was doordrenkt van weelde. Zijde gordijnen en karpetten, de luxe van honderden lampen die nog 's avonds laat brandden, eindeloze stromen wijn die geserveerd werden in gouden en zilveren kelken en peperdure parfums. Darius vermoedde dat generaal Megabyzus woest zou zijn als hij van deze verspilling wist. Maar die woonde veilig weggestopt in Perzië en bracht zijn laatste jaren in comfort door. Artaxerxes wilde hem de druk van het regeren besparen. Hij was alleen in naam nog satraap en werd omgeven met de bijbehorende eerbetoon en financiële beloning, zonder direct leiding te moeten geven. Darius presenteerde zichzelf aan Pyrrhus, de man die door Artaxerxes was aangewezen om de provincie achter de rivier te besturen in Megabyzus' permanente afwezigheid. Die benoeming was evenzeer een gebaar naar de oude generaal geweest, want Pyrrhus was zijn neef. Dat was ongetwijfeld niet helemaal zuiver verlopen, want onder de jonge generatie Persische adel tierde het nepotisme welig. Heer Darius, welkom, riep Pyrrhus met luid enthousiasme toen Darius zich aan hem voorstelde. Darius, die de man nooit eerder had ontmoet, moest een in wijn gedrinkte kus en een innige omhelzing verdragen van deze waarnemend gouverneur. Hij boog stijfjes voor hem. Zijne majesteit stuurt u zijn beste wensen. Wat attent van hem. Ik hoop dat hij blij was met ons tribuut. Ik had zelf willen komen, maar ik had vreselijke kiespijn. De glimlach die hij Darius schonk was onsmakelijk genoeg om te bevestigen dat de rottende tand er nog zat. De koning was erg tevreden met wat u hem schonk. En wat brengt u naar ons hof? Het nonchalante gezicht werd strakker. Darius begon te vermoeden dat deze man niet half zo onnozel was als hij zich voordeed. Hij was in elk geval helder genoeg om te beseffen dat hij beoordeeld werd. Ik ben op weg met de nieuwe gouverneur van de provincie Juda. De koning vroeg me onderweg in Damascus te stoppen om naar uw welzijn te informeren en u te informeren over de laatste ontwikkelingen in Juda. De nieuwe gouverneur Nehemia is van zins de muren van Jeruzalem te herbouwen. De koning wil dat u dat weet, voor het geval er zich problemen voordoen in de regio. Zijne majesteit is terecht beroemd om zijn genereuze consideratie. Hoorde Darius daar een spoor van ironie? Of was het de wijn die sprak? De satraap was jong, niet ouder dan 30. Hij was van top tot teen in zijde gehuld en de juwelen die hij droeg zouden de schatkist van het volledige Persische Rijk heel wat dagen draaiende kunnen houden. Darius verbaasde zich niet meer over de weelde aan het hof. Integendeel, het verbaasde hem dat het niet nog erger was. Na een lang diner met meer gangen dan hij van Damaspia's formele etentjes gewend was, arriveerde een nieuwe hoge functionaris, die aan hem werd voorgesteld als Zikir. De man droeg rouwkledij en begroette Darius met een stijve buiging en weinig woorden. Hij heeft onlangs zijn kleinzoon verloren in een treurig ongeluk, de arme ziel, mompelde Pyrrhus hem in het oor. Het was al geen lachenbekje, maar nu. Mogen de goddelijke Ahura Mazda ons bijstaan? Die man is net een wandelende begrafenis. Als hij een kamer binnenkomt, is het alsof alle lol eruit wordt gezogen. Wat naar om te horen van de dood van zijn kleinzoon. Hoe is het gebeurd? Niemand heeft de moeite genomen me dat uit te leggen. De jongen werkte hier op het paleis. Ik vond hem wel aardig. Hij had een goede smaak in kleding en een soort stijl die je hier achter de rivier in Damascus niet zou verwachten. Hij was beter gezelschap dan zijn grootvader. Darius pijnigde zijn hersenen of hij iets over Zikir wist, maar er kwam niets boven. Hij zag hoe de man statig zijn instructies uitdeelde. Hij leek veel invloed te hebben aan het hof van Damascus. De andere functionarissen behandelden hem met een eerbied die ze tegenover Pyrrhus helemaal niet leken te voelen. Toen Darius de gezichten in de eetzaal bestudeerde, viel hem een jonge man op. Hij kwam hem bekend voor. Hij had donkerblond krulhaar zoals mode was in Perzië en zijn baard en snor leken opmerkelijk donker voor zijn lichte huid. Zijn loszittende tuniek verborg zo te zien een slank lichaam. Zoals hij achter een van de lange tafels achterover in de kussens hing, was het moeilijk in te schatten hoe lang hij was. Darius vermoedde dat hij iets groter was dan de gemiddelde man in de zaal. Hoe hij het ook probeerde, hij kon zich maar niet herinneren waar hij die man eerder had gezien. Hij boog zich naar Pyrrhus toe. De overheersende geur van sandelhout prikte zo intens in zijn neus dat hij snel weer naar achteren schoof. Wie is die jonge man daar? Vroeg hij en wees met een subtiele kinbeweging in de richting van de jongen. Die in die groene tuniek, die aan het eind van de eetzaal zit. Ja, die. Mooie knul, niet? Alleen maar een koopman, helaas. Hij hoort bij de koning en is hier al een paar weken in verband met een stel orders. We liggen hier zo handig tussen Egypte en Babylonië in, dat we een paradijs voor zakenlieden zijn. We krijgen vaak bezoek van dergelijke mannen. Zijn naam? Pyrrhus trok de wijde mouw van zijn tuniek recht. Cyrus, geloof ik. Niet bijster origineel. Darius kon zich niet herinneren ooit van een koopman te hebben gehoord die zo heette. En toch was er iets aan die vent wat hem maar niet losliet. Hij wist zeker dat hij hem al eens had gezien. Plotseling zwaaide zijn gastheer druk door de lucht met zijn armen en spuugde in zijn overgave een halve dadel op tafel. Ik vergat u eerder te vertellen dat u op een bijzondere dag bent gekomen, heer. Morgen houden we een paardenrace. Zeker zo spannend als wat u in Persepolis kunt beleven, dat verzeker ik u. Wilt u meedoen? Dank u wel voor de uitnodiging. Maar aangezien ik de afgelopen 3 maanden onafgebroken op de rug van een paard heb doorgebracht, moet ik die verleiding, denk ik, maar weerstaan. Maar ik woon de race natuurlijk graag bij. Uitstekend. Wilt u een gokje wagen? Ik kan u goede tips geven, hoor. Darius veegde met lichte walging een klodderspuug van zijn tafelgenoot van zijn arm. Dank u. Maar ik denk dat ik meer van de race kan genieten als ik alleen kijk. Och, wat jammer. Een van de favorieten is die kerel Cyrus, waar u net naar vroeg. U zou hem eens moeten zien, op een paard. Echt? Interessant. Gezien het feit dat hij een koopman is. Ja, maar hij rijdt als een cavalier. De race stond voor vroeg in de ochtend gepland. Pyrrhus kwam te laat en hield de ceremonie op met zijn vertraging. Hij zag er bleek uit, zijn ogen gezwollen. Hij liep op Darius af. Wat een tijdstip, zeg! Maar het is het enige moment van de dag waarop de zon fysieke inspanning niet volledig ondraaglijk maakt. Valt niet mee, hoor, deze tijd van het jaar een race te moeten bekijken. Darius wierp zijn gastheer een geamuseerde zijdelingse blik toe. Voor de deelnemers is het ook geen makkie. O, die! Pyrrhus zwaaide een brandschone witte zakdoek door de lucht. Die zijn eraan gewend. Darius, die meer dan eens aan races had meegedaan, nam niet eens de moeite hem te corrigeren. In plaats daarvan bestudeerde hij de deelnemers. Cyrus de koopman zat op een machtig paard en bleef een beetje achter in de groep hangen. Opnieuw was er iets wat hem maar niet losliet aan die vent. Zoals hij op zijn paard zat, hoe hij zijn teugels vasthield, de manier waarop hij de hals van zijn paard teder een klopje gaf. Het kwam hem allemaal zo bekend voor. Waar had Darius hem eerder gezien? Het was in elk geval geen koopman. Zoveel was zeker. De race ging van start. En het duurde niet lang tot Cyrus zich gemakkelijk naar voren werkte, tot in het midden van de groep. De race ging over een flink aantal ronden en hij leek slim genoeg om de krachten van zijn paard te sparen. Darius bewonderde zijn zit, de manier waarop hij zijn paard beheerste, het gemak waarmee hij over de volle racebaan navigeerde. Met ongekende gratie leunde hij voorover en maakte zijn paard duidelijk dat hij zich los mocht maken van de groep. Het dier leek vleugels te krijgen. Darius' mond viel opeens open. Hij had exact dat gebaar een jaar geleden al gezien. Ander paard, dezelfde ruiter. In een onbewuste uiting van irritatie veranderde Darius' mond in een strakke lijn. Cyrus, mijn neus! Cyrus won de race. Verdiend, dat moest Darius toegeven. Niemand op de racebaan kon zich met zijn techniek of gratie meten. Toen de menigte bewonderaars rond de koopman uit begonnen te dunnen, kwam Darius dichterbij. Hallo, Roxana, fluisterde hij in haar oor. Die baard staat je nou echt niet. Ze knipperde niet. En hij jeukt als 1000 muggenbeten. Maar dat soort ongemakken moet je nou eenmaal voor het hogere doel over hebben. Darius vouwde een dwingende hand om haar arm. Laten we ergens naartoe gaan, waar we kunnen praten zonder onderbroken te worden, goed? Tot zijn verbazing wierp ze hem een nonchalante glimlach toe. Ik sta geheel tot uw dienst, heer. Je moest wel bewondering voor haar moed hebben, dacht hij. Iedere andere adellijke dame die uitgedost als een man wordt betrapt, terwijl ze zich ook nog eens voordoet als ambtenaar van de koning, zou doodsangsten uitstaan. Maar Roxana leek er zelfs lol in te hebben. Darius zag, niet ver van de racebaan verwijderd, een verlaten plek en dirigeerde Roxana die kant op. Na zorgvuldig om zich heen te hebben gekeken of niemand hen kon horen, keek hij haar in de ogen. Waar ben je mee bezig? Wat er vorig jaar is gebeurd was al erg genoeg, maar dit is waanzin. Roxana was de dochter van een aristocraat, een dame van stand, en ze was toevallig ook een van de beste ruiters van Perzië. Een jaar eerder had ze zich als man verkleed en deelgenomen aan een race in Ecbatana. Hoewel aristocratische vrouwen leerden rijden en met de mannen mochten meerijden op jacht, ging die vrijheid niet zo ver dat ze in het openbaar mochten racen. Geen enkele vrouw, met ook maar een druppel aristocratisch bloed, zou het in haar hoofd halen aan een dergelijk spektakel mee te doen. Behalve Roxana. En zoals iedere idioot had kunnen voorspellen, was haar bedrog in schande geëindigd. Roxana had niet alleen de regels overtreden, maar ze had ook dom gehandeld door de race te winnen. Helaas voor het meisje hadden meerdere mensen haar herkend, aangezien ze omgeven werd door familie en vrienden uit Ecbatana. Het was een hofschandaal. Het laatste wat hij gehoord had, was dat haar verloofde de verloving had verbroken, omdat hij van mening was dat hij niet kon leven met een vrouw die er ongetwijfeld niet voor terug zou schrikken hem in het openbaar voor schut te zetten. Als hij eerlijk was, stond Darius eigenlijk een beetje bij haar in het krijt. Het schandaal rond haar deelname aan de race had het debacle van zijn huwelijk en de roddelende tongen over dat gebeuren overschaduwd. In die tijd had hij zich in Ecbatana teruggetrokken, in een poging zijn vreselijke bruid te vergeten. De gedachte aan zijn vrouw deed hem scherper dan de bedoeling was vragen: wat zou je vader wel niet zeggen als hij je zo zag? Hij zou ongetwijfeld zeggen dat hij blij was dat hij me onterfd heeft. Darius slikte de woorden in die hij had willen zeggen. Hij heeft je onterfd. Roxana haalde haar schouders op. Treurig, niet? Dat is nog niet het ergste. Weet je wat de koning je zou aandoen als hij wist dat je je voordeed als een van zijn hofleveranciers? Ben je niet goed bij je hoofd? Artaxerxes is een vergevingsgezind man, in tegenstelling tot mijn vader. Ik denk niet dat hij me zal onterven. Darius keek haar met grote ogen aan. Het is niet waar. Je werkt echt voor de koning. Je bent zijn spion in Damascus. Roxana gaf hem een klopje op zijn rug. Complimenten, heer. Fijn, gededuceerd. Artaxerxes moet wel dol op je zijn. Ik begrijp het niet. Hoe ben je hier in zijn dienst beland? Nadat mijn vader me onterfd had, regelde hij dat ik naar een afgelegen dorp in de buurt van Idonia werd gebracht, waar hij veel land bezit. Hij had bedacht dat ik mijn leven daar verder in een eenzame afzondering zou slijten. Artaxerxes hoorde wat mijn vader had gedaan en was er niet mee eens. Hij stuurde een paar mannen om me te kidnappen toen ik op weg was naar Ionia. Hij dwong je voor hem te gaan werken? Wel nee, dat was helemaal niet nodig. Hij stelde me voor de keuze of Ionia of voor hem werken. Natuurlijk greep ik de kans een van zijn spionnen te worden met beide handen aan. Hij liet me door een van zijn beste mannen trainen en stuurde me toen de wijde wereld in. Als je wist wat ik vandaag de dag allemaal kan, dan zouden de haren in je nek recht overeind gaan staan. Weet je vader dit? Natuurlijk niet. Hem is verteld dat ik gekidnapt ben. Maar door wie en waarom? Hij heeft geen idee. Darius begon driftig heen en weer te lopen. Dit is werkelijk het toppunt van onverantwoordelijkheid, Roxana. Ik weet niet waar Artaxerxes met zijn hoofd zat toen hij dit bedacht. Je hebt geen idee in welke hachelijke situatie je je bevindt. Dit is geen klus voor een dame van stand. Het is aan mij en de koning. Haar honingkleurige ogen werden smaller en killer. Dus jij wilt de rest van je leven doorbrengen in mannenkleren en met nepbaarden en snorren en je voordoen als iemand die je niet bent. Doe niet zo mal. Er zijn meer dan genoeg situaties waarin het handiger is een vrouw als spion in te zetten dan een man. Dit is een uitzondering. Artaxerxes vreesde dat ik als vrouw in de buurt van Pyrrhus weinig uit zou kunnen richten. Goed, wil je nu mijn verslag horen? Ja, natuurlijk wil ik je verslag horen. Goede keuze. Ik heb het spoor gevolgd van het zegel dat de koning me stuurde en heb de ontwerper gevonden. Zoals jij al dacht, kwam de opdracht inderdaad uit Damascus. Goed gedaan, Roxana, riep Darius, die zijn eerdere verontwaardiging alweer was vergeten. En wie gaf de opdracht? Ah, daar ben ik nog niet achter. De ontwerper wist het niet. Hij vond een paar maanden geleden, toen hij op een dag zijn werkplaats binnenkwam, een buideltje op zijn werkbank. Binnenin zat een briefje met instructies over het ontwerpen van het zegel. Waar leverde hij het af? En wie betaalde hem? De betaling zat bij het briefje in de buidel. Hij kreeg instructies om de buidel met daarin het zegel achter te laten bij een bepaalde boom in het bos. Hij deed wat zijn afwezige opdrachtgever hem vroeg en hoorde er nooit meer iets over. Dat spoor loopt dus ook weer dood. Ik word gek van die geheimzinnige moordenaar. Maar nu weten we in elk geval zeker dat de oorsprong van het complot hier in Damascus ligt. Dat sluit Megabyzus als optie uit. Wat denk je van Pyrrhus? Hij is immers Megabyzus' neef. Zou hij voor zijn oom bezig kunnen zijn? Het zou mij verbazen als Pyrrhus in grotere dingen is betrokken dan het aannemen van een smakelijke steekpenning hier en daar. Hij geniet van zijn titel en zijn positie, om nog maar te zwijgen van de luxe die hij zich daardoor kan veroorloven. Die wil hij niet in gevaar brengen, lijkt me. Ik kan me hem niet voorstellen als het meesterbrein achter een aanslag. Zelfs niet als een loopjongen voor zijn oom. Ik heb hem volgens mij nog nooit nuchter gezien. Wie is die Zikir? Hij lijkt veel macht te hebben aan het hof hier. Goed gezien. Hij speelt een belangrijke rol aan het hof. Dat klopt. Voordat Artaxerxes Pyrrhus tot waarnemend satraap benoemde, ging iedereen ervan uit dat Zikir die functie zou krijgen en hogerop zou komen. Hij komt uit Damascus en heeft goede connecties met zowel de oude garde in Achter de Rivier als ook de Perzische heersers. Maar zijn autoriteit is niet aangetast, ook al heeft de koning hem niet tot satraap gemaakt. Pyrrhus is hier dan misschien de officiële leider? In werkelijkheid regeert Zikir, dankzij zijn vroegere connecties. Misschien is hij boos op de koning, omdat die hem passeerde. Roxana wuifde dat idee weg. Hij is beroemd om zijn trouw aan het Perzische Rijk. Waarom zou hij alles riskeren met een poging de koning te vermoorden? Alleen maar voor een promotie. In praktische zin heeft hij nog altijd de macht in Trans-Eufraat. Maar iemand heeft geprobeerd de koning te vermoorden. Kijk me niet aan met die verwijtende blik. Ik was het niet. Was het maar waar, dan kon ik dat nekje van je omdraaien en waren we klaar. Het spijt me dat ik je moet teleurstellen. Luister, ik heb net een vermoeiende race gereden. Ik ga mijn prijs ophalen. Ga lekker wat eten, een bad nemen en dan een schoonheidsslaapje doen. Ondertussen kun jij fijn gaan uitzoeken wie achter deze ingewikkelde samenzwering zit. Darius schopte een losliggende steen weg. Het ding vloog door de lucht. Geweldig. Ik moet het Perzische Rijk redden. En wie heb ik om me te helpen? Een meid met een nepbaard die van dutjes houdt. En twee Babylonische broers die van mening zijn dat de wet hooguit een suggestie is. Thank you. Tegelijk met de aankomst van het konvooi in Jeruzalem kwam ook een einde aan de hittegolf. Bij het oversteken van de grens van Juda begon het te miezeren. En dat bleef zo tot ze hun bestemming hadden bereikt. Na weken van verzengende hitte voelde de regen als balsem op een verbrande huid. Bij Sara vermengde de regendruppel zich met tranen toen ze de stad binnenreed. En ze was niet de enige. Iedere man en vrouw uit de lijn van Abraham begon te snikken toen Jeruzalem in zicht kwam. Het waren tranen van vreugde om eindelijk de stad van hun voorouders te kunnen zien. Maar het waren ook tranen van afschuw om de aanblik die de stad bood. Stad was een eufemisme. Afgezien van een stel grote gebouwen en de uitgestrektheid was Jeruzalem niet veel meer dan een dorp. En nog een vervallen dorp ook. De stadsmuren hadden aanzienlijke schade opgelopen en waren op sommige plekken tot de grond toe afgebrokkeld. De grond was bezaaid met puin en zover het oog reikte, was nog duidelijk te zien wat het vuur met het land had gedaan. De karavaan reed door, iets wat ooit een poort moest zijn geweest. Een paar verschroeide stukken hout waren alles wat nog over was van het skelet. De poort moest ooit indrukwekkend zijn geweest, gezien de hoogte en de omvang van de restanten. Maar nu waren die stukken beschadigd hout enkel een herinnering aan verloren dromen. Dit is de stad van David, vroeg Pari met een stem die van schrik een octaaf omhoog schoot. Wat er nog van over is. Heer, Nehemia heeft een wonder nodig om deze plek te herbouwen, fluisterde Pari, zodat niemand hen kon horen. Er waren maar weinig mensen in het konvooi die wisten van Nehemia's plannen om de stad te herbouwen. En die ervan afwisten, hadden van hem strikte instructies gekregen om zijn bedoelingen geheim te houden, zeker in Juda, totdat hij zover was zijn plannen te onthullen. Het enige dat de functionarissen daar wisten, was dat de koning Nehemia had benoemd tot de nieuwe gouverneur van de regio. Ik ben bang dat je gelijk hebt, vriendin. Zelfs Nehemia kan deze puinhoop niet in een stad omtoveren, niet zonder Gods tussenkomst. Waarom hebben de mensen die hier wonen de rommel niet opgeruimd? Wat een rotzooi. Het is alsof de bewoners zo moedeloos zijn geworden dat het ze niet meer kan schelen hoe hun huizen erbij staan. Totdat Nehemia aan de bouw van zijn eigen huis kon beginnen, nam hij met zijn gevolg zijn intrek in een oude villa die het eigendom was van een van de vooraanstaande families van de stad. Het gebouw was al een decennium onbewoond en de verlatenheid van de stad had de toestand van het huis nog erger gemaakt. Sara en Pari kregen een kleine kamer toegewezen met afbladerende muren. Vliegen en spinnen streden om wie er mocht wonen. Sara was liever in hun wagen gebleven en had zelfs nog liever buiten geslapen. Maar Nehemia en Lisander vonden dat te riskant en verhuisden haar spullen naar dat nare vertrek. De eerste 3 dagen in Juda beleefde Sara als in een roes. Ze volgde Nehemia waar mogelijk, schreef brieven, noteerde informatie en verzamelde oude dossiers als haar neef de leiders van Jeruzalem sprak. Tijdens dergelijke bijeenkomsten vertelde hij niet van zijn plannen, maar koos hij ervoor te luisteren naar wat elk van hen hem te vertellen had. De mannen klaagden voornamelijk over hoe zwaar ze het wel niet hadden. Geen van hen nam de verantwoordelijkheid voor de toestand waarin de stad verkeerde. Ze gaven iedereen de schuld, behalve zichzelf. Sara stelde geamuseerd vast dat haar neef rood aanliep van dergelijke opmerkingen. Maar hij slaagde erin te zwijgen. Een indrukwekkende prestatie, gezien de vele provocaties. Aan het eind van de derde dag hoorde Sara stemmen bij haar deur. Ze schrok van de onrust zo laat op de avond en opende de deur daarom op een kier. Wat is er? Vroeg Pari op zo'n zachte toon dat niemand hen kon horen. Onze nieuwe gouverneur voert iets in zijn schild. Hij sluipt 's avonds laat nog rond. Zullen we gaan kijken wat hij van plan is? Pari schudde haar hoofd. Dat is nou net de houding die u altijd weer in de problemen brengt, dat weet u toch wel, hè? Is dat zo? Nee, dat wist ik niet, zei Sara, terwijl ze een eenvoudige linnen sjaal om haar hoofd bond. Ze trof haar neef op de binnenplaats, in het gezelschap van een handvol mannen, inclusief zijn broer Hanani en Lisander. Een kleine fakkel verlichtte hun pad. Ze hadden geen pakezels bij zich. Blijkbaar was ongezien blijven voor Nehemia belangrijker dan comfort. Het lawaai dat de dieren maakten zou de halve stad op hun nachtelijke activiteiten hebben geattendeerd. Nehemia zat als enige op een makke ezel. De anderen gingen te voet. Sara schraapte haar keel. 7 hoofden schoten haar kant op. Verdraaid, meisje. Wat denk je wel niet, zo laat nog rond te sluipen? Leuk dat u dat zegt, neef. Ik wilde u net hetzelfde vragen. Een aantal van ons gaat de stad in het geheim inspecteren, als je het dan moet weten. En voor je het vraagt, nee, je mag niet mee. Het is te gevaarlijk voor een zwangere vrouw. Ga terug naar bed waar je hoort. Ik was helemaal niet van plan mee te gaan. Maar ik zou na uw terugkeer een verslag wel kunnen waarderen. Voor de administratie natuurlijk. Natuurlijk. Zodra ze het dichter bewoonde deel van de stad hadden verlaten, gaf Nehemia de instructie meer fakkels te ontsteken. De groep ging door de valleipoort die aan de zuidwestelijke kant van de stad lag, waar nog maar weinig nederzettingen te vinden waren, en langs de bron van de Jakhals. Vervolgens schokte de groep naar de mestpoort aan de zuidkant van de oostelijke muur. Net achter de poort lag de Hinnomvallei, die door de inwoners van Jeruzalem als vuilnisbelt werd gebruikt. De geur van rottend vuil was zo overweldigend dat Nehemia bijna moest kokhalzen. Hij bond een zakdoek voor zijn neus en zag dat zelfs Lisander hetzelfde deed. Vanaf zijn ezel kon Nehemia de verwoesting van de stadsmuren duidelijk zien. Geen enkel deel van het ooit onverwoestbaar bouwsel stond nog compleet overeind. De fundering was soms op een aantal plekken nog best solide en hier en daar was een halve muur te ontwaren. Maar de meeste delen waren volledig verwoest. In het witte schijnsel van de maan, versterkt door 1 enkele fakkel, kermde het desolate Jeruzalem je tegemoet als het jammeren van vrouwen in een rouwstoet. Als een levend wezen zat de verslagenheid hier op de stoep. De mannen moesten goed oppassen bij het lopen, want hun pad was bezaaid met kapot metselwerk en stukken puin. Maar hoewel dit onhandig was, bleek het ook een zekere belofte in zich te dragen. Sommige stenen die op de grond verspreid lagen, waren nog goed genoeg om herbruikt te worden. Veel grotere delen hadden de verwoesting overleefd. Stenen die al waren bewerkt, minimale schade hadden opgelopen en zo weer gebruikt zouden kunnen worden. Zonder een woord te wisselen liepen de mannen door naar de fonteinpoort en vandaar naar de koningspoel. Het puin werd op een gegeven moment zo erg dat Nehemia's ezeltje er niet meer doorheen kwam. Nehemia veranderde van route, zodat ze nu op weg gingen naar de Kidron-vallei om daar de toestand van de stadsmuur in ogenschouw te nemen. Er was geen enkele verbetering te zien. De muren bleken er net zo verwoest als de andere die ze tot nu toe hadden gezien. Hun expeditie eindigde daar en ze gingen via de valleipoort terug naar de binnenstad. Hun inspectie had alleen het zuidelijke deel van de stad beslagen. Nehemia ging er maar vanuit dat dat voldoende was om hem de informatie te geven die hij nodig had. Sara stond de volgende ochtend vroeg op en stelde vast dat Juda's nieuwe gouverneur al drukdoende was. Ah, fijn, ik kan je hulp goed gebruiken, zei hij toen hij haar zag. Ik heb de Joodse leiders ontboden. Ze staan op het punt te ontdekken dat hun leven voorgoed gaat veranderen. Hij wees naar de kleine alkoof die aan de andere kant van het vertrek lag. Ga daar maar in de hoek zitten, achter dat halve muurtje. Maar geen woord, hoor je me? Geen piep. Ik waag te betwijfelen of de mannen van Juda goed zullen reageren op een vrouwelijke schrijver. Een zwangere nog wel. Sara gaf een klopje op haar groeiende buik en grijnsde. Ik heb zelf ook aantekeningen gemaakt en een dagboek bijgehouden sinds we onze reis in Susa begonnen. Maar jouw aantekeningen kunnen die met details aanvullen, waarvoor ik wellicht geen tijd heb. Heb je je schrijfbenodigdheden bij je? Goed. Kort daarop begonnen de priesters, notabelen, functionarissen en andere belangrijke heren uit Juda binnen te druppelen. Nehemia opende de vergadering met een beschrijving van zijn ervaringen die nacht. Sara schreef alles zo snel ze maar kon op. Maar ik vertel u natuurlijk niets dat u niet al weet, zei hij, toen hij klaar was met zijn beschrijving. U ziet ook de problemen waarin we verkeren. Volk van Juda. De stad van onze voorvaderen ligt in puin. Er staat geen stadspoort meer overeind. Nehemia ging met een elegante hand door zijn donkerrode haar. Het geruis van zijn zijden kleding was in de zware stilte duidelijk te horen. De staat van onze natie is een schande. Onze vijanden lachen ons uit. En Gods volk lijdt daardoor. We kunnen in deze stad geen leven brengen zonder de bescherming van goede stadsmuren. Zoals het er nu voor staat, is de stad Jeruzalem niet groot genoeg om boerderijen draaiend te houden. Het is niet druk genoeg om ondernemers gaande te houden. En het is niet veilig genoeg voor mensen om in te wonen. We kunnen onze huizen niet in Jeruzalem bouwen als de stad niet beschermd is tegen plunderaars. Laten we een einde maken aan deze schande, broeders. Laat ons de muren van Jeruzalem herbouwen. De Heer heeft ons een mogelijkheid geboden. De koning die dit project stopzette, omdat hij de verzinsels van onze vijanden geloofde, heeft me zelf toestemming gegeven om opnieuw te beginnen. In het stille vertrek weerklonk nu gemompel en met steeds luidere stemmen werden er verbaasde vragen gesteld. Nehemia stak zijn handen op om de mannen het zwijgen op te leggen. Denk niet dat ik dit bereikt heb, omdat ik bevriend ben met de koning of omdat ik een goede politicus zou zijn. Gods hand leidde mij toen ik in de aanwezigheid van koning Artaxerxes verkeerde. Dat is waarom ik deze gunst heb verworven. Dat is waarom de koning mij de autoriteit heeft gegeven om deze missie op poten te zetten. We hebben hout van hem gekregen uit de koninklijke bossen. Maar de hoogste bomen van Perzië kunnen deze taak niet volbrengen, tenzij u bereid bent, God, uw volledige medewerking te geven. Ik kan dit werk niet alleen. Dit werk vraagt dat elke leider, elke man en elke vrouw in Jeruzalem samenwerkt. Kom, laten we ons samen aan deze taak verplichten. Laten we samen dit gevecht aangaan. Laten we samen onze rug breken onder de zware last, elk binnen zijn eigen kunnen, elk binnen zijn eigen positie. We hebben geen week, geen dag, geen moment meer te verliezen. Sara's hart bonkte van enthousiasme en ze was bereid alles te doen wat Nehemia ook maar vroeg. Die man kon een dode man nog overhalen en ze was niet de enige die geraakt was door zijn toespraak. Hij wist zo'n passie in het leiderschap van Juda te leggen dat de aanwezigen hun angsten en hun klachten vergaten en hun instemming begonnen te roepen. Ze zouden meteen aan het goede werk beginnen. Ze zouden de muren herbouwen. En niets zou hij nog tegenhouden. Nehemia lachte en stak zijn handen in de lucht. We moeten onze mensen goed organiseren als we vooruitgang willen boeken. Ik heb al plannen gemaakt. Toen de leiders weer waren vertrokken, kwam Sara tevoorschijn uit haar nauwe schuilplaats. Haar lichaam veranderde momenteel zo snel dat iets wat de ene dag nog comfortabel was, de volgende dag een hele uitdaging bleek. Ze strekte zich en beet op haar onderlip, toen een lichte pijnscheut door haar heup schoot. Diep in haar buik bewoog iets en ze hapte even naar adem. Haar kind werd groter. Wat is er, lieve nicht? Nehemia's bezorgde stem verstoorde bijna het ongelooflijke moment van die ontdekking. Ik voelde voor het eerst het kind bewegen. Aha, hij vond mijn toespraak blijkbaar goed. Sara lachte. Voor een vrijgezel op leeftijd ging hij met opvallend gemak met haar zwangerschap om. Mijn kind heeft een goede timing. Ze gaf haar buik een zacht klopje. Dat ging goed. Ik had meer weerstand van hen verwacht, maar u kreeg hen zover met elk voorstel in te stemmen. Nehemia liep terug naar zijn werktafel, waar een grote stapel perkament lag die hij eerder had bestudeerd. Laten we onszelf niets wijsmaken. De problemen komen nog. Van binnenuit en van buitenaf. We hebben nog heel wat moeilijke gevechten voor ons liggen. Neef Nehemia, wat maakt u dan zo vastberaden? Als u weet dat deze taak lastig gaat worden, als u weet dat u weerstand op zult roepen, waarom gaat u dan toch door? Nehemia rolde een stuk perkament op en tikte met het uiteinde tegen zijn handpalm. Ik ben ervan overtuigd dat ik geroepen ben om dit te doen. Daarom. Wat denk je dat bestemming is? Een makkelijk pad dat je nooit uit je evenwicht brengt? Nee. Als je je bestemming tegemoet gaat, zul je vallen en tegen muren oplopen, vaker dan je kunt tellen. Het geheim is je vast te houden aan Gods visie voor jouw leven en voor de levens van hen die Hij in jouw handen legt. En hoe vaak je ook valt, tegen muren oploopt, mislukt, je staat gewoon weer op. Je staat op en gaat de confrontatie aan. Nehemia zette zich aan de coördinatie van het enorme project dat voor hem lag en verzocht Sara precies bij te houden hoeveel mensen zich met de herbouw van de muur bezighielden. Hij wilde hun namen weten en op welke plek ze werkten. Maar ga niet elk van hen half Jeruzalem achterna jagen. Blijf weg van de stadsmuren, Sara. Ik zal Lysanders mannen vragen jou 2 keer per dag verslag uit te brengen. Op de eerste dag van het werk was Sara in haar kistje met schrijfbenodigdheden op zoek naar verse inkt toen ze een stukje perkament zag. Met een rilling herkende ze het ivoorkleurige materiaal. Het briefje dat Nasir gekregen had van het meesterbrein achter het plan om de koning te vermoorden. Het was maanden geleden sinds ze het onder ogen had gehad. Ze rolde het perkament uit en begon te lezen. Volg de instructies die ik je stuur. Je hebt nu alles wat je nodig hebt voor de nieuwjaarsceremonie. Behoud de thuiskomst. Het briefje was natuurlijk nooit aangekomen bij de beoogde moordenaar. Sara herlas de woorden, intensiever nu. De afstand die de maanden gecreëerd hadden, moesten de spinnenwebben uit haar hoofd hebben gedreven, want voor het eerst zag ze een heel belangrijke aanwijzing die haar blijkbaar de eerste keer toen ze er naar keek was ontgaan. Dit briefje was geadresseerd aan een bekende. Zo snel haar groeiende buik het toeliet, sprong ze overeind en ging op zoek naar Lysander. Ze trof hem op de binnenplaats, waar hij zijn man een nieuwe orders gaf. Hij wierp haar een snelle blik toe en stuurde zijn mannen weg. Ik moet je spreken, het is dringend. Lysander verspilde geen tijd met het stellen van vragen en volgde haar snel het vervallen huis in. Ze legde het stuk perkament in zijn hand. Ik heb iets belangrijks ontdekt. Dit briefje is niet aan een vreemde geadresseerd. Begin bij het begin. Welk briefje? Het briefje dat we bij de Babyloniërs vonden. Lysander rolde het perkament open, wierp er een snelle blik op en gaf het terug aan Sarah. Ik kan geen Aramees lezen. Wat staat er? Sarah moest haar best doen haar ongeduld te verbergen en las het voor. Wat ik besefte toen ik dit herlas, is dat het geadresseerd is aan iemand die de schrijver kent. Dit is niet een zakelijke boodschap aan een onbekende moordenaar. Het is een brief die geadresseerd is aan een bekende. Behouden thuiskomst. Het is bijna sentimenteel. Deze mensen kenden elkaar, waren misschien zelfs op elkaar gesteld. Ik snap wat u bedoelt. Ik zal een boodschapper naar uw man sturen. Het is subtiel, maar misschien kan het ons van nut zijn. Sarah knikte en draaide zich om. Zonder waarschuwing schoot een felle pijn, als een vlijmscherpe pijl, door haar onderlijf. In tegenstelling tot de spierkrampen die haar plaagden, als ze te lang in dezelfde houding zat, was deze pijn laag, diep, alsof het uit het midden van haar baarmoeder afkomstig was. Haar ogen waren groot van schrik. De pijn was snel weer over, maar de angst liet haar niet meer los. De herinnering aan haar miskraam was nog te vers om een dergelijk vreemd gevoel zomaar te kunnen negeren. Alles goed? Mijn buik deed even pijn, maar het is alweer weg. Denk je? Lysander fronste. Laten we geen overhaaste conclusies trekken. Kom, ik moet u onderzoeken. Lysander droogde met een uitgestreken gezicht zijn handen aan een schone handdoek af. Ik weet het niet zeker. Dit is nou niet echt een medische tak waarmee ik veel ervaring heb. U hebt een beetje gebloed, maar dat gebeurt geloof ik vaker bij vrouwen. De scherpe pijn die u beschreef kan ook normaal zijn voor deze fase van een zwangerschap. Maar gezien uw recente miskraam ben ik niet bereid onnodige risico's te lopen. U hebt een arts nodig die gespecialiseerd is in vrouwen en bevallingen. En die gaan we in deze verlaten provincie niet vinden. Ik ben tot nu toe alleen vroedvrouwen tegengekomen die minder wisten dan ik. Sarah wisselde een blik met Pari. In het gezicht van haar vriendin herkende ze de angst die haar ook in zijn greep hield. Ze weefde hun vingers door elkaar en ze kneep Pari's hand stevig vast om te verbergen dat de hare zo trilde. De gedachte nog een baby te verliezen was te veel voor haar. Wat stelt u voor? Ik heb gehoord van een arts in Damascus die beroemd is om zijn expertise op dit gebied. Ik heb hem jaren geleden ontmoet toen ik daar gestationeerd was en ik heb groot respect voor zijn kunnen. Maar hij is als de dood voor reizen en zal nooit naar ons toekomen. We zullen u naar hem moeten brengen. Hij vouwde zijn handen in elkaar. U nu naar Damascus brengen, midden in deze hele toestand met de moordaanslag, is riskant. Uw echtgenoot wurgt me nog voordat ik iets kan toelichten, omdat ik u aan dergelijk gevaar blootstel. Maar ik zie geen andere mogelijkheid. Ik kan u niet hier laten en gewoon wachten tot de natuur zijn gang gaat. Als we langzaam reizen en zorgen dat u comfortabel bent, kunnen we er in een paar dagen zijn. En dan kunt u de beste zorg krijgen. Sarah knikte. Ze klampte zich hoopvol aan deze strohalm vast. Darius zal het wel begrijpen als je het uitlegt. Hij wil enkel dat ik veilig ben. Dat weet ik nu. Als een reis naar Damascus daarvoor kan zorgen, dan zal hij uiteindelijk wel vrede hebben met je beslissing en zelfs kunnen waarderen dat je initiatief nam. Lysander trok een sceptische wenkbrauw op. Waardering of niet, Hij zal het ermee moeten doen. Ik kan, gezien de omstandigheden, geen andere keuze maken. Hij kwam overeind. Ik zal een boodschap vooruit sturen om hem op onze komst voor te bereiden. We gaan zodra het licht wordt. Dank je, Lysander. Ik zal de gouverneur op de hoogte stellen van ons vertrek. Nehemia zou hen beide missen, dacht ze. Probeer u geen zorgen te maken. De baby is bij u goed beschermd. De reis is enkel een voorzorgsmaatregel. Beste luisteraar van Radio Maria, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad, waarin we u hebben voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. In een volgende aflevering nemen we u graag mee om te luisteren naar het vervolg van dit verhaal. We wensen u nog een hele fijne dag verder.